Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. We willen zingen deze avond. We beginnen met Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Wat er verder volgt, Psalm 25, vers 7. Wij lezen Gods heilig woord, 2 Kronieken 17, vers 1 tot en met 6. Het leven van Jozefat vraagt onze aandacht. Dat beslaat meerdere hoofdstukken. We lezen nu het begin waar het leven van Jozefat beschreven wordt. 2 Kronieken 17, vers 1 tot en met 6. We lezen daar het woord van de Heere en zijn zoon. Dan gaat het over Asa, waar de vorige bijbellezing over gegaan is. En zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats en hij sterkte zich tegen Israël. En hij leidde krijgsvolk in alle vaste steden van Juda en leidde bezettingen in het land van Juda en in de steden van Efraïm, die zijn vader Asa ingenomen had. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet. Maar hij zocht de God zijns vaders en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. En de Heere bevestigde het koninkrijk in zijn hand en gans Juda gaven Jozefat geschenken en hij had rijkdom en eer in menigte. En zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren en hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. Tot zover en dat ook ter inleiding op. Het leven van Jozefat, wat dus ook meerdere hoofdstukken beslaat met de hulp van de Heere, wil ik daar met u bij stilstaan. Onder een drietal aandachtsvelden. Allereerst de keuze voor de Heere. Dat lezen we met name in hoofdstuk 17. Afwijking van de Heere, dat volgt in hoofdstuk 18. En dat blijkt ook wel in het begin van 19, hoe Jozefat afgeweken is. Maar dan ook hoe dan in het verdere van zijn leven, het leven met de Heere toch door alles heen schittert. En dat is dan ook het derde aandachtspunt, leven met de Heere. Stilstaande bij Jozefat zien wij zijn keuze voor de Heere, ook de afwijking dat hij afwijkt van de Heere en zijn leven met de Heere. Zonder de Heere kunnen wij ook vanavond helemaal niets. En daarom willen we voor alles de Heere in het gebed aanroepen. Heere almachtige God, schepper van hemel en aarde, u die uzelf hebt geopenbaard in uw Zoon, de Zoon van uw liefde, die ons de Vader heeft bekendgemaakt. O, dan mogen wij weten, wanneer u het zelf hebt gezegd tot Filippus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, dat we in het zien op u op dit ogenblik, in de hemel met eer en heerlijkheid gekroond, dat wij door u naderen tot de Vader. De schepper van hemel en aarde, die om Christus wil, door het bloed der verzoening, ook vader is van zondaren die u de dood hebben verklaard. O Heren, dat u zulke zondaren wilt aanzien, vijanden van u, dat u zulken wilt aannemen tot uw kind. En als het ook vanavond mag schitteren in het leven van Jozefat, het mag schitteren, het mag ook gepredikt worden, omdat u het door uw geest hebt laten optekenen in de Heilige Schrift. Geef dan ook dat we zo mogen luisteren met verwondering, dat u een mensenkind geeft om te leven voor u, de keuzes te maken. Maar ook in alle afwijking die zichtbaar wordt, sporen trekt ook in het leven, Heere, om dan ook te zien hoe te midden van alle afwijking toch genade onverwoestbaar blijkt te zijn. Dat uw werk door ons toedoen ook niet teniet gedaan wordt. Onverwoestbaar, onvergankelijk, uw werk in het leven. O Heere, geen vrijbrief voor de zonde. Laat dat ook vanavond klinken. Maar juist een waarschuwing om niet tegen u, dat is tegen de liefde, in te zondigen. Schenk ons, Heere, de opening van uw woord. Zonder u kunnen wij niet spreken, niet luisteren. En dan kunnen we ook geen toepassing maken voor ons eigen hart en leven. Maar door u zal uw eer klimmen uit het stof, als u het geeft om onszelf te vernederen door de bediening van uw geest en woord, en in die weg ook door u verhoogd te worden. Om door u op een rotssteen te worden gesteld, waar de dichter van getuigt, leidt mij op een rotssteen die te hoog is. Dat is aan onze kant de waarneming. Te hoog. Maar om dan die nood bij u bekend te maken. Want u leidt juist op die rotssteen, op Christus. Want die is er nu juist voor zulke mensen. Die zelf geen grond meer onder de voeten hebben. Heren, zo mogen we samen zijn. Meerdere gemeenten, midden in de week. We hebben ons losgemaakt van ons werk. We konden ons losmaken. We hebben er rekening mee gehouden. En voor een ander was het weer net aan. En misschien dat er ook van alles tussendoor gekomen is. Dat het dreigde mis te gaan. Maar heren, nu mogen we erkennen. U geeft het vanavond. Dat we deze pleisterplaats Elim mogen ontvangen. Zo midden in de week. De bediening van uw woord. Midden in de week dat u tot ons spreekt. Dat we onderwijs krijgen. Dat u ons aanspreekt. Ja, heren. En dat we vanavond met u in aanraking komen. Dat de hemel afdaalt. Het kan een vraag zijn voor de een, misschien voor meerderen, of dat wel zo is. Of dat niet te groot gedacht en gesproken is over een eredienst als deze, zoals vanavond. Maar u hebt het zelf gezegd, 2 of 3 in mijn naam, bijeen, daar ben ik, in het midden. En dat is niet anders dan de hemel op aarde. O, dan willen we ook bidden voor hen die geen lust hadden om hier te zijn. Op de plek waar u afdaalt, waar u tabernakelt te midden van de gemeente. Met bewogenheid willen we ze opdragen. Die genoegen scheppen in alles behalve in uw woord. Heren, en als we dat doen, ook om hen op te dragen, doen we dat niet uit de hoogte. Want het is ook genade van u. Dat we hier mogen zijn of dat we mee mogen luisteren aan de kerktelefoon. Het is uw hand ten diepste. Alles spreekt van u, uw trouw, dat u de eerste bent. En ook als er zijn vanavond die met verlangen naar de kerk gingen, hoe brandde mijn genegenheid om zeren voor of in te treden, mijn ziel en mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dan is het toch ook waar wanneer u overkomt en u spreken zult. En zeggen tot de ziel, ik ben uw heil alleen. Dan is het ook boven al ons denken en verwachten uit. Want dan geeft u meer. Dan geeft u volkomen. Dan neemt u ook dingen af waar we van af moeten. Maar dan schenkt u juist datgene waar u ons mee wilt verrijken. En dan mogen we ook alle dingen waar wij ons rijk mee hebben gemaakt vrijwillig verliezen. Dat leert ons de schrift. Als Paulus het uitroept, alles schade en drek leren achten om de uitnemendheid van Christus. En mag dat wonder ook vanavond voor het eerst of opnieuw plaatsvinden. Heren, u kent de gemeente, de gemeenten, wat ons bezighoudt, de zorgen die er zijn, heren, te midden van dit alles. Zend uw woord en wilt u maar leiding geven. En dat we juist ook door het luisteren naar uw woord ook opmerkzaam worden hoe u in de wegen van uw voorzienige leiding wilt spreken. Want daarvoor gebruikt u toch 2 boeken. Uw woord en uw almacht die schittert in heel het leven wat door u wordt gedragen en waarin u voorziet. Heren, open onze ogen ook voor die zaken waar we zo voor blind geworden zijn. Want dat is waar. Dat is een schuld die we ook in onze tijd met ons meedragen. Dat we zo gematerialiseerd zijn. En het geloof in u in de praktijk kwijtraken. O Heere, niet als een dode klacht, maar geef het als nood om het te mogen verwoorden, dat we mogen leren om op te merken. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft, om ook in die wenken van uw voorzienigheid te zien dat u spreekt en leeft. Heere, help ons. En dat ook deze dienst mag strekken tot uw eer en verheerlijking en tot zaligheid van onze zielen. We bidden ook voor de stichting Hulp aan Verdrukte Christenen, dat ook de collecte ervoor gehouden wordt. Vele reizen zijn er al gehouden door de jaren heen die achter ons liggen naar de Oostbloklanden. Ondersteuning van gemeenten, Heere, al dit werk door de jaren heen, we brengen het bij u. Ook het werk van dit jaar en van de toekomst, wat ook de plannen zijn die gemaakt worden. Gedenk, Heere, allen die hiervoor hun tijd en ook geld inzetten, en wilt uw zegen eraan verbinden. En dat we ook door de collecte mogen verblijd, opdat ook het werk zijn voortgang mag vinden en het woord van u mag worden verspreid. Dat het uw woord is, Heere, dat u ons hebt gegeven, niet om het bij ons te houden, maar om het door te geven. En dat ook in bewogenheid. Heere, zie op ons in gunst van boven. Wees ons om Christus wil. Genadig, Heere. Amen. Gemeente, kenmerk van genade is toch wel deze: de oprechtheid. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behon, zingen we met de psalm. En juist ook in psalm 26 zien wij een kind van God in zijn hart, waarin ook deze oprechtheid beleden wordt. En niet als een zaak van de lippen, maar oprechtheid als een zaak van het hart. Dat je niet tegenover een ander zegt, maar ik ben oprecht hoor. Maar dat je het voor de Heere mag zeggen en weten. En de stille vrede daarover in je ziel mag zijn. Psalm 26, ook van toepassing op Jozefat. O Heere, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Het tweede, beproef vrij van omhoog, want dan kan het ook lijden. Door grond en ken mijn hart, o Heer, Psalm 139. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En drie, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is de allentijd van mijn gezicht. En negen, wanneer gij uw arm verheft, en dat is de andere kant, de snode zon daar treft, wees gij dan, Heere, mijn toeverlaat. Doe mij met hem niet sneven. We zullen het ook zien in 2 Kronieken 18. O nee, behoed mijn leven, als gij de man des bloeds verslaat. 1, 2, 3 en 9 van Psalm 26. U mag uw gaven geven. Stichting Vervolgde Christenen, daar mogen we onze gaven voor geven. De Heere zegenen u en ook uw gaven. Psalm 18, vers 6, na het amen van de prediking. We zingen Psalm 18, het zesde, na het amen. We luisteren dus naar het leven van Jozefat. Jozefat, koning van Juda. Zoon van Asa. En daar hebben we vorige keer het een en ander over mogen horen. Opnieuw mag een mensenkind zomaar in het middelpunt staan. Zomaar? Nee, dat is niet zomaar. De Heilige Geest tekent het leven van Jozefat in de schriften, in meerdere hoofdstukken, schildert dat leven zo uit dat je zo aan de hand wordt meegenomen om te zien wat genade is en ook hoe het werkt. En dat is voor u en voor mij opgeschreven. Niet als een schilderij waar je vanaf een afstand naar kijkt en dat je zegt, nou ja, dat wat mooier gekund of waardeloos of geweldig. Nee, het gaat om een spiegel. Ja, dat komt dichterbij. Dus niet een afstandelijke schilderij bekijken met onze oordelen, maar een spiegel dat je misschien wel een vreugdevolle herkenning mag ervaren. Hier ben ik geen onbekende van. Dit ken ik. Dit werk van de Heere, maar ook hoe dat door het leven heen, door de diepte heen ook tot uiting mag komen. Allereerst zien we bij Jozefat zijn keuze. Daar wordt in het 17e hoofdstuk mee begonnen. Hij kiest. Ja, hij kiest. En dat zijn twee keuzes. En die gaan samen op. Die zijn niet los verkrijgbaar. Deze twee. Hij kiest voor de Heere. En hij kiest tegen de Baals. We zien dat in vers 3 en in vers 4. De Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David. David, zoon immers. De Heer is mijn herder. Had zijn leven aan de Heere verbonden. Nou, die vader, die overgrootvader David, hij gaat in die weg. Dat is een keuze. Om in de weg van je godzalige groot overgrootvader te mogen gaan. Om geen andere goden te zoeken. Geen andere machten in je leven toe te laten dan die ene, de Almachtige. Die zelfs machtiger is tegen de zonde en de dood. Want zo mocht immers David leven uit Gods hand. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Al ga ik ook door het dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wel, in die wegen gaat Jozefat. Hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David. En tegenover die keuze voor de Heere, voor die ene, de ware God, staat die andere afwijzing, namelijk van de Baal. Ja, misschien dat iemand denkt, ja, oké. Ja, ergens hebben we toch vorige keer wel gehoord dat Jozefat er wel iets van meegekregen heeft, ook in het gezin. Asa was er toch ook geen onbekende van, hè? Hij is er toch ergens wel mee in aanraking gekomen. Ja, is genade dan een erfgoed? Nee, gemeente, dat is ook pijnlijke ervaring van vaders en moeders. Genade is geen erfgoed. Daar zit geen automatische overdracht in de genade. Het is altijd een persoonlijke, doorleefde zaak. Het gaat om mijn persoonlijke verhouding tegenover de Heer. En ik kan het met de genade van mijn vader of mijn grootvader niet doen en ook niet redden in het gericht voor de Heer. Het gaat om mijn persoonlijk staan tegenover God. Het gaat om mijn persoonlijke kennen van de genade van God. En ook dat persoonlijke nee zeggen tegen de Baals. En de Baals waren geen machten en afgoden die ergens vaag in de verte een rolletje, een bijrol speelden. Nee, de Baals die stonden letterlijk aan de grenzen van het koninkrijk van Juda opgesteld. In het rijk van Achab, de koning van Israël, was de Baal geïntroduceerd door zijn vrouw Izebel. En die afgoderij die uit Syrië gekomen was, bij de Feniciërs vandaan gekomen was, die afgoderij van Baal, dat was een afgoderij die wel lekker in de smaak viel. Daar kon je lekker je eigen ding bij doen. Daar kon je jezelf zijn en je vlees de ruimte geven. En geaccepteerd zijn en gewaardeerd zijn. En ondertussen ruimte voor je vlees. De vruchtbaarheidscultus. Zekerheid kopen. Door de godheid tevreden te houden met van alles en nog wat. Vooral ten aanzien van seksuele onreinheid. Ja, en die afgoden van Baal stonden niet ergens in een hoekje, maar die stonden letterlijk overal en die drongen zich op. En zo is het ook als je hier leest, en hij zocht de Baals niet. Dan is dat een getuigenis, zoals eens lang geleden Jozef gezegd heeft toen hij verleid werd tot zonde. Zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Zodat Jozef nee zei en in dat nee zeggen wegvluchtte. Niet als een lafaard, maar juist als een strijder. Als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. Erken dat ik niet bestand ben, dan alleen ik vluchten moet. Heere, help mij, verlos mij. En zo heeft ook Jozef wat nee gezegd tegen de Baals. En hij zocht de Baals niet. Nou, die twee, die persoonlijke keuze voor de Heere. Ja, dominee, je kan toch niet kiezen voor de Heere. God werkt die keuze in je hart. We zijn gestokken en blokken. Het zegt de Dordtse leerregels heel duidelijk. Dat gaat dwars door je heen. Die wilde niet wilde, gaat wel willen. Dat verstand wat verduisterd is, dat wordt verlicht. Dat hart wat gesloten is, wordt geopend. God heeft een gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. Dat is wanneer hij zich openbaart in zijn macht. Dan ga ik eraan met al mijn eigenwillige godsdienst. Of met mijn leven midden in de zonde. En dat is bij Jozef wat gebeurd. Hij heeft voor de Heere mogen kiezen. En tegen de Baals. En we zien dan ook in zijn leven dat daar zegen op rust. Zegen van de Heere op komt. Zijn hart verhief zich in de wegen des Heren. Zo lezen we dan in vers 6. En dat is leven uit Gods hand. Dat is leven dicht bij de dienst van de Heren. Opmerken wat de Heren tot mij te zeggen heeft. Niet zelf uitvinden en uitdokteren. Ik zal wel dit en dat gaan doen. Nee, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is dat je hart zich verheft in de wegen des Heren. Welzalig in wiens hart de gebaande wegen zijn, zingt Psalm 84. Dat zijn de wegen van de Heren. Heren, ik heb u nodig ook in deze keuze. Want ik zou me vergissen. Geef mij uw licht, Heere. Wijs mij de weg die ik moet gaan. Want ik zou anders van u afdwalen. Dan verheft je hart zich in de wegen des Heeren. Heere, leid mij. En wijs mij de weg. En dat je het ook merkt. Dat je zomaar afdwaalt. En soms moet je dat ook wel opmerken achteraf, dat je het zingt met koning David. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar dan blijf je daar niet steken, dan zing je. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, wat hij volhard naar uw gewoonte horen. Zo mag Jozefat leven en zo valt er ook zegen. De zegen van de Heere op in zijn leven. Een rijke zegen. We lezen dat vanaf vers 10. En verschrikking des Heren werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat ze niet krijgen tegen Jozefat. En er worden geschenken gebracht. Belasting wordt er afgedragen. Jozefat neemt toe en werd ten hoogste groot. En hij bouwt in Juda burchten en schatsteden. Gaat hem in die zin voor de wind. Wacht even, dominee, daar gaan we eens eventjes voor zitten. Dus als het je voor de wind gaat, dan ben je gezegend. En als het je niet voor de wind gaat, dan ben je niet gezegend. Oh, wacht even, dat klopt dus niet. Nee, die conclusie wil ik beslist niet maken vanavond. Want hoe zit het dan met Job, die alles kwijtgeraakt is? En zijn vrienden komen inderdaad tot die kronkel, tot die conclusie van, je zult wel gezondigd hebben, want je bent alles kwijt. Nee, de Heer gaat later spreken en tot die drie vrienden zeggen, jullie hebben niet recht van mij en van mijn knecht Job gesproken. Hij moet een offer brengen voor jullie en bidden voor jullie. Job was voor alles kwijt. Maar in Job 42 lees ik wel 4 keer dat de Heer zegt, mijn knecht Job. Job heeft zijn roeping vervuld. Terwijl iedereen zat van, moet je nou eens kijken. Terwijl iedereen zich van hem afkeerde, zelfs zijn eigen familie hem de rug toekeerde. Heeft Job zijn roeping vervuld. Mijn knecht Job. Ook al had hij niets. Hij was rijk gezegend. De Heer heeft gegeven, daar zie je die rijke. Daar zie je die gezegende man. De Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Dan heb je alles. En dat was het deel van Jozefat. Dat was het deel van Job. Is het ook uw deel? Want er zit er niet altijd in uitwendige voorspoed de zegen van de Heer. Het kan wel eens zijn dat die voorspoed waar we ons op voorstaan. En dat we er een optelsom van maken. Kijk maar, ik heb dit en dat en zus en zo gekregen. Dus ik ben gezegend. Het zou wel eens een vloek kunnen zijn. In je leven. Het gaat erom. Leef ik voor de Heere, zeg ik nee tegen de Baals. En is daar dat afhankelijke leven, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Ik moet zomaar denken aan een gezin, een moeder is ziek, aangrijpende situatie. En toch de impact in dat gezin, op alle kinderen. Een gezegend gezin. Hoe daarover de dienst van de Heere gesproken wordt. Hoe daarover de persoonlijke verhouding tot de Heere gesproken wordt. Hoe daarover de ziel wordt gesproken in dat gezin. Ten opzichte van eeuwig wel en eeuwig wee. Dan durf ik niet te zeggen dat het gezin niet gezegend is. Ook al zie ik wel dat er grote zorgen zijn. Wij kunnen ons zo vergissen. Hier in het leven van Jozefat zien we dat de Heer op deze wijze hem zegent. En ook dat is groot om op te merken. Ook in je gewone leven. Dat je weg voorspoedig wordt gemaakt. En dat je er niet iets mee wordt. En of dat je erop voor laat staan. Maar dat je het ook mag zeggen, Heer, ik heb het uit uw handen ontvangen. Juist dat het je klein maakt. Nou, dan heb je daar ook duidelijk een kenmerk. Worden we er iets mee? Of maakt het me klein? Want dan weet ik ook of het een zegen is of niet. Brengt het me dichter bij de Heere of voert het mij van de Heere af? Want rijkdom en uitwendige zegen, gezondheid is ook rijkdom. Het kan kan je ook zo van de Heere doen afdwalen. Dat je in eigen kracht denkt, ik sta vanmorgen op, ik ga aan het werk, ik ga vanavond weer slapen en morgen word ik wakker. Dwaas, zegt Jacobus, want je weet niet of je morgen nog leven zult. Zeg nou maar, zo de Heere wil en wij leven. Wel, die houding, dat is een geestelijke houding. Zonder u, Heere, kan ik niets. U bent het die mij rijk maakt. Josafat, zijn keuze. Zo liggen er al heel wat lessen in dat eerste gedeelte waarin zijn levensboek voor ons wordt opengelegd. Maar dan wil ik me ook richten nu op dat volgende hoofdstuk, want ook daar komen zoveel lessen in naar ons toe. En dat is een les ook die betrekking heeft op de afwijking van Josafat. Ja, ook dat moet in alle eerlijkheid benoemd worden. Het werd in de consistorie al gezegd, ja, in de oude Bijbels, in de kinderbijbel stond de godvruchtige koning Josafat. Ja, zo staat hij ook bekend. Maar ook deze godvruchtige man heeft zijn afwijkingen. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om die afwijkingen niet te verzwijgen, maar in alle openheid met ons te delen. Niet tot navolging, maar tot waarschuwing. En tot troost. En tot onderwijs om te zien hoe trouw de Heere is. Hoe goed de Heere is. Hoe grondeloos goed de Heere is. Begin van hoofdstuk 18 vat samen wat in dat vorige hoofdstuk is gezegd. Jozef had nu wat rijkdom en eer in overvloed. Nou, dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van hoofdstuk 17. En die eer en die overvloed, zegen van de Heere, en daaronder als dragend fundament ligt dat leven, die keuze voor God en die keuze tegen de Baals. Hou dat vast. Een man die de Heere vreest. Rijkdom en eer ontvangen. En hij, wat lees ik? Daar zit het woord zwager in. 2 Kronieken 18 vers 1. En hij verzwagerde zich aan Achab. O jongens, wat gebeurt hier nou? Achab, de man die zijn hart aan Izebel verloren heeft. Izebel die haar hart aan de Baals verloren heeft. Achab die de Baalsdienst gepromoot heeft in Israël. Ja, vader Achab, want ook Achab is vader, heeft een mooie dochter. En Josafat heeft een zoon. En dat is toch wel een mooie gelegenheid om wat politieke verdragen te sluiten, om wat te doen aan een ontdooiingspolitiek. Ja, en dat is helaas gebeurd. Joram, de zoon van Josafat, is gaan trouwen met Athalia, de dochter van Achab en Izebel. Ja, wat zijn de argumenten geweest? Ja, ik lees dat verder niet. Misschien een politiek van elkaar een beetje opzoeken, wat minder spanningen op de grenzen, zodat je wat minder hoeft te investeren in het leger en wat meer leuke dingen kan doen. Dat vindt het volk ook leuk. Dat is nog steeds zo. Dat de mensen willen toch graag dat zichtbare en niet dat onzichtbare wat in defensie wordt opgeslokt. Dus dat kunnen we wel een beetje ons voorstellen hoe dat gekomen is. In ieder geval, het wordt hier beschreven vanuit Josafat. Hij verzwagerde zich aan Achab. Dus dat moeten we niet zien als dat Achab heeft aangebeld en gezegd van ik heb nog een mooie dochter. Nee, maar daar is een lijn van Josafat naar Achab. Ik heb nog een zoon. Daar ga je. Heb je dan geen hart voor je zoon? Heb je dan geen gebed voor je zoon? Je zoon die je uitlevert aan, ja, maar genade is geen erfgoed. Athalia hoeft toch ook niet net zo erg te zijn als haar moeder? Ja, helaas. Dat ene is waar, genade is geen erfgoed. Maar het andere is ook waar. Wie het slechte voorbeeld heeft gehad, de appel valt niet ver van de boom. Dat spreekwoord kennen we ook wel. En bij Atalia is het niet beter dan bij Izebel. Daar worden de afgoden gediend. En dan kun je wel hopen dat ze nog eens een keer meegaat naar de tempel. Een keer meegaat naar de kerk. En misschien doet ze dat wel een keer. Maar uiteindelijk verlies je het als je denkt van ze zal op den duur wel bijdraaien. Het kan, natuurlijk kan dat. En die verhalen worden ook verteld. Dat iemand door een huwelijk, een verkering bij de kerk gekomen is. Ik pas dat maar gelijk toe. Dat kan en dat mag je de Heere voor danken als dat gebeurd is. En ook die verhalen heb ik gehoord. Dat mensen zeiden, het is door mijn vrouw dat ik bij de kerk gekomen ben. Maar het gaat veelal andersom. Dat je door je man of door je vrouw van de kerk afraakt. Jozefat verzwagert zich aan Agab. Ja, en dan is het feest nog niet voorbij, want dan begint het feest pas. Wat zegt u nu? Nou, er zal gerust een bruiloftsfeest geweest zijn. Maar dan heb je daar een band van twee koningshuizen. Een relatie met elkaar, en dat was in die tijd best wel sterk. Het ging niet om twee personen die elkaar lief vinden en gaan trouwen en ergens een huisje betrekken. Nee, het gaat om twee families die met elkaar in verbinding raken. En ten einde van enige dagen toog hij af tot Agab. Wie? Wie gaat er Agab toe? Jozefat, naar Samaria. En inderdaad, daar wordt feest gevierd. En dat dus niet op de manier van Jozefat, maar op de manier van Agab. Jozefat, wat doe je toch op dat feest? Wat zoek je daar? Ja, misschien zit je zelf ook wel in zo'n situatie. Dan heb je ergens A gezegd. Maar dan komt B. En dan doet B nog veel meer pijn. Dat je ook bij B A moet zeggen. Oh, want dan zit je in dat vals. In die valstrik gevangen. Je hebt meegedaan. Vrijdagmiddag aan het einde van de werkweek. Je hebt met de borrel meegedaan. Meegelachen, meegespot. Nou, dan kunnen we ook even daar en daar naartoe samen. Als je A zegt, je was zomaar meegenomen naar B. Daar hoef je niet veel moeite voor te doen. Het zit hem in dat A, in dat eerste. Daar moet je, zoals voorheen door Jozefat gepraktiseerd was, nee zeggen. Nee tegen de zonde, nee tegen de Baals. Maar nu door de achterdeur een verzwagering via Joram, zijn lieve zoon, die getrouwd met Atalia, verzwager met Agab. En daar zie ik hem gaan naar het feest van Agab. Man, man, wat moet je daar? Daar wordt van alles uit de kas getrokken. Runderen en schapen worden geslacht. Er wordt goed gegeten. En bij een goede maaltijd hoort ook goede wijn. Enzovoort. En dan gebeurt er nog iets. Want het gaat van kwaad tot erger. En Agab porde Jozefat aan. Wat is dat nou weer? Aanporren. Wel, dat is een heel negatief woord. Aanporren. Dat is iemand binnenhalen. Zoals een visser met de poerstok, dan haal je de vis binnen. Nou, zo wordt Jozefat binnengehaald. Jozefat, de man die de Heere vreest, oprecht. Maar dat was Agab niet. Agab was niet oprecht. Agab had het achter de ellebogen. Die had een verborgen agenda waar hij mee werkte. Agab die dacht verder. Ik heb Jozefat en zijn soldaten en zijn leger nodig. Want ik wil naar Gilead, Ramoth wil ik aanvallen. Ik wil de Syriërs eronder brengen. Agab porde Jozefat aan. Hij strikte hem. Want Agab voelt aan. Jozefat kan niet meer terug. Nu wij zo verbonden zijn, nu wij zo in die band van families terechtgekomen zijn, kan ik geen nee meer zeggen. Dan heb je vrede aan de grenzen. Dan kun je geld besteden aan leuke dingen. Niet meer zoveel in defensie hoeven te steken. Maar dan moet je mee gaan doen. In een coalitie met Agab optrekken tegen de Syriërs. Een oorlog die niet van Juda is. Een oorlog die niet van Jozefat is. Maar een oorlog die van Agab uitgaat. Waar Agabs belangen mee gediend zijn. En Jozefat wordt erin meegezogen. En Jozefat bewilligt. Ja, dan zie je dat van het ene komt het andere. Uithuwelijken, een feestje bouwen en dan meedoen in een oorlog. Die spiegel, hè, weten we het nog. Niet naar een schilderij kijken, maar in een spiegel zitten we misschien zelf ook op zo'n glijdende schaal. Misschien zeg je, ik zit nu in dat A-gedeelte. Ik kan nog nee zeggen. Zeg dan nee. Ga dan niet mee. Of misschien dat je in dat B-gedeelte zit, op dat feest. En dat je daar zit met een hart dat je nog aanklaagt. Want dat is dan meestal wel zo, dat je dan dat gevoel hebt van, ik hoor hier niet, maar ik kan niet meer terug. Ga dan terug. Bekeer je van die wegen. Want hier zie je dat het van A naar B, van B naar C gaat. Van kwaad tot erger. Meegezogen wordt Jozefat in dit proces. En dan kan hij niet meer terug. En daar wil de schrift ons voor waarschuwen. Maar dan zien we ook wat de genade van God in zijn leven vermag en inhoudt. Want de man die aan het aanporren is, die het achter de ellebogen heeft, die zijn verborgen agenda inzet. Ja, die man staat hier tegenover Jozefat. En Jozefat, ook al wijkt hij van de Heer af en is hij ook ver afgeweken op dit moment, zit hij op een plek waar hij niet hoort. Staat hij voor een dilemma wat hij nooit had hoeven mee te maken. Zelf over zich afgeroepen. Maar dan blijkt wel dat hij deze man genade kent. Want dan vraagt hij naar de wil, het woord van de Heer. Vraag toch als heden naar het woord des Heren. Ja, dan sta je voor het blok. Maar dan zie je ook, als een kind van God voor het blok wordt gezet, dat genade sterker is dan ook de macht van de zonde in zijn leven is. Dat zie ik ook bij Jona gebeuren. Hij was weggelopen van de Heere, gevlucht in het schip. De storm was gekomen, de zeelieden hebben hem wakker gemaakt. Wat heb je gedaan? Kruipt hij weg? Gaat hij verhaaltjes vertellen? Nee. Hij kruipt niet weg, vertelt geen verhaal. Dus ik ben een Hebreeër, zegt hij. En ik dien de enige en de ware, de levende God. Nou, dat is ook wat hier gebeurt. Jozefat op een plek waar hij niet hoort, in een weg meegezogen, wat hij nooit had moeten zoeken. Maar nu het erop aankomt, blijkt wel dat hij genade kent. En dat mag u en ik vanavond zien. Vraag toch als heden naar het woord des Heren. En het blijkt ook wel uit het geheel van dit hoofdstuk dat er geen loze prietpraat was van Jozefat. Maar een doorleefde wens. Heren, zonder u wil ik niet. Maar wil hij dan de Heren gebruiken voor zijn zondige wegen? Dat wordt duidelijk. Want dat is wat uiteindelijk bij Agab wel gaat gebeuren. Die gaat dan quasi vroom meebewegen met Jozefat. Nou, dan wordt de wereld gevaarlijk. Als ze gaan meepraten met je. Oh, dus je willen ze met een dominee praten. En je willen ze het woord onderzoeken. Je willen ze de Bijbel openslaan. Goed, dan denk ik met je mee, Jozefat. Hoeveel wil je er hebben? 1? Weet je wat? 10. Weet je, nee, ik kan er ook wel 40. Kom op, 400. 400 profeten ga ik optrommelen. En het lukt hem ook nog. 400 profeten, mannen, worden door Joost, door Agab gezocht en bijeengebracht. En dan zitten ze daar, die twee, Agab en Jozefat, en wordt de vraag voorgelegd aan die 400 profeten. Ze staan in verbinding met het hogere. Wat, dat weet ik niet, maar in ieder geval, ze geven zich voor iets uit dat ze dat contact hebben. Zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of niet? Zo is de vraag. En dan komt het uit één mond, ga maar. Trek maar op, want God zal hen, de Syriërs, in de hand van de koning geven. Triomfantelijk kijkt Agab naar Jozefat. Kijk nou eens, uit één mond, 400 stuks. Misschien had je zelf niet eens durven hopen dat dit gebeuren zou, maar het is gebeurd. Hij heeft precies wat hij hebben wil. Hij heeft Jozefat en heeft hij ook nog een geestelijke saus eroverheen. Nou, dat is toch prachtig? Dan kun je aan de slag. Ja, de wereld wel. Ook de wereld in de kerk. Dan ga je teksten verzamelen om je eigen gelijk. Dan ga je preken beluisteren om je eigen gelijk. Dan ga je domens misschien om je heen verzamelen om je eigen gelijk. Maar is het dan van de Heere? Ja, op zulke momenten voel ik dat ik een speld kan horen vallen, want dan komt het dichterbij. Maar ik heb het ook over mezelf. We kunnen zomaar bezig zijn om zelf in te vullen hoe de Heere moet spreken tot mij. Wat de weg is, wat de wil van de Heere is. Maar wat blijkt hier? Agab tevreden. Tada, 400, allemaal dezelfde boodschap. Maar Jozefat zegt, is hier niet nog een profeet des Heren? 400 plus 1, 400 en Jozefat, waar ben je mee bezig? Nee. Jozefat, we moeten goed proberen te begrijpen wat hem beweegt. Hij merkt, die 400 doen niet anders dan meepraten met Agab. Doen niet anders dan invulling geven aan de wens van Agab. En Agab is tevreden. Daarom die vraag, bent u dat ook als je misschien een tekst dichtbij gekomen is of een psalmversje opengegaan is? Ben je dan tevreden of steekt het dieper in je leven? Omdat je dat bedriegelijke hart van jezelf hebt leren kennen, dat je inderdaad geneigd bent om zelfs de Heere met zijn woord voor je eigen karretje te spannen en dat je bang bent geworden voor jezelf en dat je zegt, Heere, ik zou me bedriegen, wilt u spreken? En dat het je uitdrijft tot de Heere. Jozefat vraagt, is er niet nog een profeet des Heren? En dan blijkt het inderdaad, bij al dat geweld van al die stemmen die klonken, ga maar, je wint, het komt allemaal goed, blijkt dat er inderdaad één man is die anders in het leven staat, die andere boodschappen doorgeeft, die de waarheid spreekt. Het is Micha. Maar deze man die de waarheid spreekt, is uit zijn volle bediening gehaald. Die zit in de gevangenis. Die kan niet meer optreden als profeet. Die moet zwijgen. Want hij die de waarheid spreekt, dat doet pijn. En dat is wat Agab ook onder woorden brengt. Ja, er is er nog wel één. Maar hij profeert niets goeds over mij, altijd kwaad. Het is Micha, de zoon van Jimla, hij kent hem dus heel goed. Hij heeft hem dus ook geraakt. Micha, de zoon van Jimla, rolt het zo uit de mond van Agab. Ik denk niet dat hij al die 400 bij naam heeft gekend. Die hebben slechts hem behaagd. Maar die ene die de waarheid sprak, die heeft hem geërgerd tot op het bot. En daarom dat zijn naam zo op zijn netvlies gebrand is. En dat hij niet los kan komen van de woorden en misschien ook wel van de ogen van Micha, de zoon van Jimla. Achab haat deze man om de waarheid die hij spreekt. Maar dan is dat Jozefat zegt, zeg dit niet op deze wijze. Met andere woorden, deze man wil ik horen. Nou ja, je wordt gehaald. Inmiddels wordt er een hele dans en drama opgevoerd door Zedekia, een van de 400. Met van die grote horens zit je allemaal bewegingen, stotende bewegingen te maken. U gaat winnen, koning, komt allemaal goed. Dus de boodschap die al was, was al gebracht. Het komt goed, je wint. Wordt nog even met dans en drama onderstreept en van een uitroepteken voorzien. Deze horens die ik bij me heb, waarmee ik stoot zoals een stier, zo zal u ook stoten en de stier is ten onder brengen. Nou, inmiddels is de dienstbode naar de gevangenis gegaan en die praat met Micha en zegt, joh, er zijn nu 400 die hebben gezegd, kom goed met de koning in Syrië. Als u dat nu ook zegt, dan heb je niet zoveel problemen. Pas je nou maar aan de boodschap die in zijn algemeenheid is gebracht, heb jij ook geen problemen. Maar Micha zegt, nee, ik zal spreken wat de Heere tot mij spreekt. Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. En zo staat Micha voor de koning. Zal ik optrekken? Daar zitten ze, twee koningen, Jozefat en Achab. En Micha zegt, trek maar op, je zult winnen. Maar het is in de stem van Micha, of in de blik van Micha, of in de houding van Micha, of allemaal bij elkaar opgeteld, dat Achab nattigheid voelt. Want hij wist wel dat hij bedrogen werd. En dat is een ontluisterende constatering. Dat je laat bedriegen en dat je weet dat je bedrogen wordt. En als dan daar iemand gaat meepraten in het koor wat je zelf hebt opgetuigd en geïnstrueerd om op die manier te zingen. Als dan iemand een valse toon aanslaat of in dat koor gaat meezingen, maar je had verwacht dat hij daar tegenin zou gaan. Je ziet hier bij Achab, hij vertrouwt het niet. Omdat hij weet dat hij bedrogen wordt. Ik vind dat zo, als ik erover nadenk, als het ook gaat over het leven zonder God, wat tot in de kerk zich manifesteert, dat je de Baal dient en tegelijkertijd dat je weet dat je ermee verloren gaat, dat je bedrogen wordt. Dat je God de schuld geeft van je onbekeerlijkheid en dat je je verslaving aan de zonde maar altijd maar weer goed praat. Ja, je mens kan zich nu eenmaal niet bekeren en ja, je mens moet toch ook wat hebben en en ondertussen weet je het heel goed, ik ga hiermee verloren. Nou, dat is ook bij Achab. Achab weet het heel goed, ik word bedrogen. En daarom, als dan Micha gaat meepraten met dat koor van de 400, 401 keer ja gezegd, wordt Achab woedend. Woedend wordt hij. Tot hoeveel reizen zal ik u bezweren, omdat gij tot mij spreekt, niet dan de waarheid. In de naam des Heren, Yahweh. De Heer met hoofdletters gesproken. Een man die de Baals dient, die 400 Baalspriesters zoekt en laat spreken. Of wat voor soort priesters het ook zijn, maar ze staan met het hogere in contact, zo zeggen ze. Deze man vraagt nu om de waarheid die bij de Heere, de Almachtige, de Levende God vandaan moet komen. Dat is wat. Honger naar de waarheid. Je zou bijna blij zijn als kerkenraad. als ze zo in de kerk zouden komen. En toch, tot zijn verderf. Want dan gaat Micha spreken. De waarheid. Het volk zal verstoten worden. Verslagen worden. En de koning zal gedood worden. Daar zal niets van overblijven. Ik zag Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben. En dan krijgt Achab nog meer dan de waarheid. Dan krijgt Achab ook nog een kijkje achter de schermen, want dan gaat Achab horen uit de mond van Micha wat er achter die 400 profeten schuilgaat, namelijk een leugengeest. Ik zag de Heere zitten op zijn troon, omringd van de hemelse heerscharen. Dat zijn de engelen. En dan is daar de vraag bij God vandaan. Wie zal Achab overreden? Wie zal hem ertoe brengen? Opdat hij zal optrekken tot Ramoth in Gilead en zal vallen. En dan is het dat er een boze geest zich gaat aandienen. Een boze geest. Die gereed staat om te liegen en te bedriegen. Want dat is het eigen werk van de Satan. Johannes 8 kunnen we het lezen. De vader der leugenen. En deze boze geest gaat zijn werk doen. Onder de toestemming, toelating van de Heere. Niet als gezonden door de Heere. Zodat God de auteur van het kwaad is. Maar onder de toelating van de Heere. Doet die boze geest zijn werk. En ik denk, want de boze geesten zijn niet alomtegenwoordig, dat is God alleen. Ik denk dat die boze geest, die verleidende geest, het met name op die ene voorzien heeft, Zedekia, die zo tekeer gaat met die horens. Want hij weet, als ik dat ene dominante mannetje heb, als ik die binnen heb gehengeld, dan gaan die andere profeten ook wel meebewegen met zijn visie. En dat is nog steeds zo. Als je die ene belangrijke figuur maar hebt, dan heb je de rest ook. Ik vermoed het. Omdat die boze geest in korte tijd toch heel wat werk verzet heeft. Om die 400 neuzen dezelfde kant op te laten kijken. Maar wat hier spreekt is dat Achab dus te horen krijgt wat de oorzaak is waardoor hij verleid is. Wat is dat goed van de Heere om een mensenkind die zichzelf bedriegt, op die wijze nog te laten waarschuwen dat er een boze geest werkzaam is? Waardoor jij denkt tevreden te zijn met, ik heb de wil van de Heere in kannen en kruiken, ik weet precies, en zelfs dat de Bijbel ervoor is opengelegd, ik heb de zegen van de Heere op mijn plannen. En dat de Heer het bekend gaat maken via Micha. En het is van de duivel. Wat zoekt de Heer hier nog ook Achab mee te waarschuwen? En ook Jozefat. Want ze zijn getuigen van deze woorden. Het wordt nog aangrijpender. Dat deze man, Achab, ook gaat rekenen met deze woorden. Hij buigt niet voor de Heer, maar hij rekent er wel mee. Maar hij zoekt wel zijn eigen oplossing. Hij zegt tegen Jozef, wat kleed jij maar in je koninklijke kleed? Ik ga me even omkleden. En dan doet hij dat bekende soldatenpakje aan. Waarom doet hij dat? Omdat die man de waarheid heeft gehoord en rekent met de waarheid. Dat is wat. Hij is er bang voor, bevreesd. En hij heeft een eigen oplossing om met die waarheid om te gaan. En dat is geen oplossing van bekering, maar een eigenwillige oplossing. Zelf bedacht om het leven te behouden. En dan zien we die twee, Achab en Jozefat. Een man in zijn koninklijk kleed en een man die zich verbergt omdat hij rekent met de toorn van God. Maar het is wel een eigen oplossing. En we gaan het eventjes beschouwen, want dan gaan we het ook zien waarom ik die twee tegenover elkaar plaats. Want dan komen daar de Syriërs en ze denken, ja, die moeten we hebben. De koning in zijn koninklijke kleed. Ze denken, dat is Achab. Nou, de kinderen kennen die geschiedenis als de beste. Een van de mooie verhalen op zondagsschool. Zo heb ik het zelf ook ervaren. Als daar die legers zich gaan opdringen en de koning zien in zijn koninklijke kleed. Hem moeten we hebben. En wat gebeurt er? Jozefat in nood. En er staat er, en Jozefat riep. Ja, op die plek waar hij zichzelf gebracht heeft. Op een plaats waar hij niet hoort. O, dat is genade. Opnieuw schittert hier die genade van God door in zijn leven. Inderdaad, ook toen hij vraag naar de wil van de Heer, het woord van de Heer, waar Achab al zo dik tevreden was. Vraag maar door, ik wil een man Gods horen. Maar nu ook, nu hij hier in de nood is, door eigen schuld, toch tot de Heer roepen. Niet van, het heeft nu toch geen zin meer, de Heer ziet me aankomen. Nee, juist nu hij geen andere kant op kan, roept Jozefat tot de Heer. En de Heer verlost hem. En ze richten zich niet meer op Jozefat, die legers. En ze laten van hem af. Maar nu gaan we naar Achab kijken. Met zijn soldatenpakje. Zal hij de Heer ontlopen? Ze vinden hem niet. Nee, hij is verborgen. Mooie oplossing. Eigenwillige godsdienst. Een eigen bedachte bekering. God wat en de wereld wat. Nou, Micha kan mij meer vertellen, maar ik ga het redden. Maar daar is die ene man die in eenvoudigheid zijn pijl afschiet. En die pijl zoeft door de lucht en treft de koning in zijn soldatenpak. En die avond sterft Achab. Moet hij voor God verschijnen. Is er voor eeuwig kwijt. Ook met al de tranen die er geweest zijn. Eens gestort voor Achab. Toen hij geconfronteerd werd met de zonde die hij bedreven had tegen Naboth. De moord op Naboth. Die bekering die hij toen doorgemaakt heeft. Dat hij hier gezocht heeft om de waarheid te horen. Zelfs gerekend heeft met het oordeel door de soldatenpak aan te trekken. Maar met dat alles gevallen in de handen van de levende God. Die niet anders is dan een verterend vuur buiten Christus. Jozefat mocht tot de Heer roepen. Ver weg. Afgedwaald. Maar toch zien we hoe genade schittert in zijn leven. En dat de Heere hem verhoort. En zo keert Jozefat terug. En dat begint dan 2019 mee. En dan wordt hij ook in alle eerlijkheid geconfronteerd met zijn afwijking. Want dan komt daar een profeet hem tegemoet. Als Jozefat terugkeert van deze strijd. En dan wordt hem aangezegd dat hij niet had mogen gaan. De ziener Jehu, de zoon van Hanani, die gaat hem tegemoet. Zoudt gij de goddeloze helpen die de Heere haten lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren grote toornigheid. De Heer heeft hem uitgeholpen, maar laat hem ook weten dat hij afgeweken was. Ik heb het niet zelf bedacht. Hij is afgeweken. De Heere praat de zonde niet goed. En Jozefat moet het horen. En we zien ook dat hij zich er niet tegen verzet. Wat zien we wel? Dat hij het werk van de reformatie doortrekt. Wat in 2 Kronieken 17 begon, mag hij doorzetten. Hij mag voortgaan in het verheffen van zijn hart in de wegen van de Heere. En dat blijkt ook als dan opnieuw nood ontstaat in het leven, in het volksleven van Juda. En ditmaal de Moabieten en de Ammonieten zich verzamelen om Juda ten onder te brengen. O, dan zien we daar de koning staan. Dan zien we hem vasten en bidden voor het volk. Heere, help ons. Geeft gij uitkomst. Een koning die zich niet terugtrekt uit het publieke leven, maar zichtbaar de handen vouwt en tot de Heere roept. Heere, geeft gij uitkomst. En dan geeft de Heer ook uitkomst. Spreekt te midden van het volk. Een profeet gaat spreken. En dan mag de koning het horen. De Heere die het zegt, ik zal voor u strijden. Ziet, het heil is des Heeren. En dan zo opmerkelijk. En dan zien we ook hoe het leven met de Heere uiteindelijk ook zo zichtbaar wordt bij Jozefat. Want als dan de strijd gaat aanbreken met de Moabieten en met de Ammonieten, dan zien we dat Jozefat soldaten heeft, inderdaad, soldaten. De toegerusten. Maar hij heeft ook het woord. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het heil is des Heren. En wat doet Jozefat? Datgene wat de Heere hem via de profeet heeft verkondigd. Niet de soldaten voorop, maar de zangers. Die moeten voorop. En ze maakten zich des morgens vroeg op een togen uit naar de woestijn van Tekoa. En dan lezen we het, dat de zangers voorop moeten gaan. Hij nu beraadslaagde zich met het volk en hij stelde de Heere, dus voor de Heere, voor het aangezicht van de Heere, zangers die de heilige majesteit prijzen zouden. Voor de toegerusten, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. O, dan moet daar een gezang op klinken in opdracht van koning Jozefat. Gods goede tierenheid is in der eeuwigheid. Niet achter de soldaten zingen, maar vooruit de soldaten uit. Want wij halen niet God erbij achteraf, nadat wij gevochten hebben. Nee, de Heere die vecht voor ons. En het wordt zichtbaar. En de toegerustende soldaten die volgen. De hugenoten zongen ook. Psalm 68 vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. Het was een machtig wapen. Als dat ook in beoefening is. Niet om te zeggen en God te misbruiken. God is met ons. Maar dat het ook doorleefd wordt. De strijd is des Heeren. En dat was het voor Jozefat. Want de Heer had het gezegd. Ik zal strijden. Het heil, de verlossing is van de Heere. En daarom, de goede tierenheid van de Heere is in der eeuwigheid. O, wat is nou dat leven met de Heere? Dat is niet ik wat en de Heere wat. Maar het leven met de Heere, dat is, en dat leer je ook in het leven met de Heere, al meer verstaan, de Heere alles en ik niets. Ook niet de Heer en ik, wij samen, maar de Heer alleen. Misschien heb je toch nog iets waar je op steunt en bouwt en denkt van, ja, dat neemt de Heer toch ook wel mee in de weegschaal. Nee, het is alles van de Heer. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. O, dat je die verlossing, dat heil wat van de Heer is, niet hoeft te verdienen met je tranen. Dat je het heil des Heeren niet hoeft te verdienen met je gebeden. Zelfs niet met je bekering. Dat je tegen de Baal gekozen hebt. En dat je voor de Heeren gekozen hebt. En dat je al 20, 30 jaar op de weg mag zijn. En je hart zich verheft in de wegen des Heeren. Die optelsom maakt mij niet zalig. Hier zien we een man in zijn leven met de Heeren leven. En hij zingt. Want de goede tierenheid des Heeren die in der eeuwigheid is. Niet de trouw van Jozefat. Blikje terug, hoofdstuk 17, 18 bedoel ik. Daar zie je toch de ontrouw van Jozefat. Hij liet zich zo meezeulen door Agab. Heb je het ook gezien, terugblikkend? Om mij zou het voor eeuwig ook na ontvangen genade alsnog verloren zijn. Maar het is de goede tierenheid van de Heere die in der eeuwigheid is. Zeg daar nou eens amen op. Amen. Danken en bidden. Heere, schenk ons u te mogen danken met de tonen van de psalm, uw goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat we alles van onszelf niet meer in hoeven te brengen en dat we alles van u alleen over hebben gehouden. Dan kunnen we leven. Ook al is de dood ermee gemoeid, maar gaat het door de dood heen tot het eeuwige leven. Want uw goede tierenheid is in Christus ons geopenbaard. Genade voor vijanden. O Heere, open onze ogen voor u, de Heere. En om u op die wijze te eren. We bidden u, Heere, blijf bij ons. Breng ons veilig op de plaats van bestemming. En als we op Psalm 91 mogen zingen straks, breid uw vleugelen over ons uit. En neem weg al het zondige, al het verkeerde. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus en ontferm u over ons dorp. Ontferm u over zielen op weg naar de eeuwigheid. Ontferm u over de gemeenten. Ja, Heere, dat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 91, we zingen het 8e. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. Gaan we naar onze huizen met het beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.